Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in ons programma De Rots in de Branding. En met een heel bijzonder thema.
Ja, beste vrienden, hartelijk welkom. Want 1700 jaar geleden vond in de katholieke kerk een zeer belangrijke gebeurtenis plaats.
Van 20 mei tot 25 juli van het jaar 325 vond het eerste ecumenische concilie van Nicea plaats. Algemeen wordt aangenomen 20 mei de start van dit concilie, 4 juli het ondertekenen van de belangrijkste besluiten, zoals de geloofsbelijdenis, en 25 juli de officiële afsluiting, waarschijnlijk omdat keizer Constantijn, die tot dit concilie had opgeroepen, de start van een jubeljaar vierde naar zijn 20 jaar als keizer van het grote Romeinse Rijk.
We stellen voor in 4 uitzendingen dit concilie door te lichten, maar vooral ook de tijdsomkadering waarin het zich afspeelde. We gaan ook pogen om alles op een zo klare en niet moeilijke wijze weer te geven, zodat alles boeiend blijft om het goed te kunnen volgen en te beluisteren.
Men spreekt dus van een ecumenisch concilie. Dit in de betekenis van universeel, zoals het Griekse woord ook betekent, voor de hele bewoonde aarde. En dit stellen we dan ook vast aan de diversiteit van deelnemers, gaande van vertegenwoordigers van de paus van Rome tot de bisschoppen uit het oosten en het westen van het Romeinse Rijk en zelfs daarbuiten. Dus van heinde en ver. Ook daarover komen we uiteraard zeker op terug. Ook belangrijk te vermelden is dat dit concilie erkend wordt door de katholieken, maar ook de Oosterse orthodoxen en zelfs vele protestantse stromingen. Maar we stellen vast dat er ook daarvoor reeds ook gewone lokale concilies of synodes hebben plaatsgevonden.
En we vonden het toch interessant eerst een poosje te blijven stilstaan bij enkele van deze concilies of synoden, waar voornamelijk bisschoppen, maar ook filosofen en theologen samenkwamen om een of ander probleem op het gebied van geloof en of discipline op te lossen.
En wat dachten jullie welke het eerste concilie in de kerk was?
Wel, dit lezen we in de brief van Paulus aan de Galaten. Het is een brief geschreven rond het jaar 50 of 51. Dus nog geen 20 jaar na de dood, de verrijzenis en de hemelvaart van Jezus. De brief verwijst naar de vergadering van apostelen en oudsten, presbyters, personen die toen al een leidende functie vervulden naast de apostelen.
Paulus schrijft over een samenkomst die enige tijd eerder was gehouden onder leiding van Jacobus, de eerste bisschop van Jeruzalem. Maar ook Petrus was aanwezig, Paulus en zijn reisgezel Barnabas. Deze eerste grote samenkomst wordt genoemd het Concilie van Jeruzalem of Apostelconcilie.
Het moet hebben plaatsgevonden rond het jaar 49. Het onderwerp dat hen samenbracht was: moest je een Jood zijn en dus besneden om christen te kunnen worden?
Er was inderdaad een oneenigheid ontstaan. Die moest worden opgelost. Tussen Petrus, de eerste paus, die op dat moment onder de Joden, de besnedenen, leefde, en Paulus die evangeliseerde onder de heidenen en dus onder de niet-besnedenen.
Maar het ging er meermaals heftig tot zeer heftig aan toe. En dat zullen we ook kunnen vaststellen gedurende andere concilies, zoals deze van Nicea.
Zo kan je lezen in de Handelingen der Apostelen hoofdstuk 15 over de getuigenis van Paulus en zijn metgezel Barnabas op dit eerste concilie van Jeruzalem, over een evangelisatiewerk onder de heidenen. En zo kan je lezen:
bij hun aankomst te Jeruzalem werden zij ontvangen door de gemeente, de apostelen en de oudsten. En zij verhaalden alles wat God met hun medewerking tot stand had gebracht.
En zo pleiten zij dat de heidenen zich niet moeten laten besnijden alvorens christen te worden. En dit komt ook naar boven uit vele andere teksten van Paulus. Bijvoorbeeld, zo kan je lezen:
de apostelen en oudsten kwamen dus bijeen om deze zaak te bezien. Na veel heen en weer gepraat nam Petrus het woord.
Uiteindelijk hakte Petrus de knoop door en besliste dus dat de heidenen niet eerst Jood moesten worden en besneden alvorens christen te worden. Het betekende een bijzonder belangrijk moment voor de universele toegankelijkheid tot het christendom. En heel belangrijk, Petrus steunde daarbij op de Heilige Geest.
Wel nu, God die de harten kent, heeft zich voor hen, de heidenen, uitgesproken door hun de Heilige Geest mee te delen, juist als aan ons, de Joden. En God heeft in geen enkel opzicht een onderscheid gemaakt. Integendeel, juist zoals zij, geloven ook wij door de genade van de Heer Jezus gered te worden.
Maar ook Jacobus, de bisschop van Jeruzalem, nam toen het woord en bevestigde wat Petrus had verklaard. En alzo in de Galatenbrief, geschreven door Paulus, in hoofdstuk 2 kan je lezen hoe Paulus gelooft dat Jezus aan Petrus de kracht heeft gegeven voor het apostelschap onder de besnedenen, de Joden, en aan zichzelf de kracht gegeven voor de heidenvolken. En hij noteert verder dat
Jacobus en Kefas Petrus en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de hand der gemeenschap hebben gereikt. Wij zouden naar de heidenen gaan en zij naar de besnedenen.
En deze samenkomst, dit eerste concilie, eindigde met een brief. We zouden kunnen spreken van een conciliedocument gericht aan de heidenen met dit goede nieuws. En men koos zelfs enkele mannen uit, zoals geschreven staat, van aanzien onder de broeders, zoals een zekere Judas, Barsabbas en Silas, die samen met Paulus en Barnabas vertrokken naar de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië. Beste vrienden luisteraars, tot zover een woordje over dit allereerste concilie in Jeruzalem rond het jaar 49 in aanwezigheid van de apostelen. Maar zoals na alle concilies zullen we vaststellen dat daarmee de problemen niet zomaar waren opgelost of de besluiten toegepast. Daar gaan veelal nog vele jaren aan voorbij. Ook in die tijd kwamen de discussies over dit thema nog regelmatig naar boven. Maar concilies en of synodes zijn altijd bijzonder belangrijk geweest in de kerk.
Ze waren nodig om telkens een antwoord te bieden aan de vele uitdagingen en problemen die opdoken in de kerk en de samenleving. En dit tot de dag van vandaag, om te kijken naar de tekenen van de tijd. Hoe kunnen we nog beter evangeliseren? Of om eens de puntjes op de i te zetten in kwesties van geloof en zeden.
Zo kwamen reeds van bij aanvang vele foutieve ideeën en stromingen naar boven, die dan als ketters werden omschreven. Dit was ook zeer duidelijk tijdens het concilie van Nicea tegenover het arianisme. We komen daar natuurlijk later uitgebreider op terug.
Je zou kunnen zeggen dat concilies als het ware de bouwstenen zijn waarmee de kerk geleidelijk aan werd opgebouwd door de eeuwen heen en zich onder invloed van de Heilige Geest verder ontwikkeld tot wat ze vandaag is geworden.
En zo zien we dat tussen het eerste concilie in Jeruzalem met de apostelen en deze van Nicea in 325 er inderdaad nog regionale concilies of meer synodes genaamd plaatsvonden. Wel geen ecumenische concilies, dus in de betekenis van de aanwezigheid van de meeste kerkleiders uit de toen gekende christelijke gebieden. Dit gebeurde pas de eerste keer in Nicea.
En beste vrienden, we stellen u voor om er toch enkele te overlopen. Want uitdagingen en problemen doken reeds op van bij het prille begin van de kerk.
Ze tonen ook een evolutie aan, waaruit de noodzakelijkheid groeide voor het organiseren van een dergelijk groot ecumenisch concilie.
Amen.
Zo was er in Rome een synode rond het jaar 155. Deze werd voortgezeten door de toenmalige bisschop van Rome, paus Anicetus. Daar was ook aanwezig nog een leerling geweest van de apostel Johannes, bisschop Polycarpus van Smyrna, uit het huidige Izmir in het westen van Turkije. Belangrijk thema was het bepalen van de datum van het paasfeest.
Polycarpus pleitte voor een verder samenvallen met het Joodse paasfeest, het Pesach. Maar paus Anicetus pleitte daarentegen voor de zondag die erop volgde. Hij wilde meer nadruk leggen op de opstanding van Christus op een zondag. Maar er volgde wel geen akkoord.
Het was dan pas 40 jaar later dat de toenmalige paus Victor I een uniformiteit afdwong over het vieren van Pasen op een zondag. En hij riep daartoe een aantal regionale synodes bijeen, zoals in Rome, Gallië, Palestina en Klein-Azië. Maar deze paus ging er nogal fel tegenaan en dreigde met excommunicaties van de bisschoppen van die kerken die niet akkoord waren.
Gelukkig was er de bisschop van Lyon, Irenaeus, die verzachtend tussen beiden kwam. Hij riep de paus op tot eenheid in de kerk, waarna de paus zijn dreigement verzachtte.
Het zou uiteindelijk het Ecumenische Concilie van Nicea worden die Paaszondag vastlegde zoals we het vandaag kennen. We geven het hier uiteraard allemaal zeer beknopt weer. Uiteindelijk tellen we een 14 lokale concilies of synodes in de periode die volgde na deze eerste van Jeruzalem.
En zo waren er in die eerste twee eeuwen tot de eerste jaren van de vierde eeuw zware vervolgingen van de christenen. En zo doken andere problemen en vragen op. Bijvoorbeeld, hoe omgaan met christenen die tijdens de vervolgingen uit schrik voor de marteldood waren afgevallen? Mogen ze terug opgenomen worden in de kerkgemeenschap?
In de eerste helft van de derde eeuw eiste keizer Decius dat alle burgers een offer zouden brengen aan de Romeinse goden, en sommige christenen hadden toegegeven, om dus in leven te kunnen blijven. Ze werden nadien lapsi genoemd. Na de vervolgingen of na een periode van vervolgingen vroegen velen van hen om weer toegelaten te worden tot de kerk. Zo trad paus Cornelius verzoenend op en verkoos dat de afvalligen, wel na boetedoening, konden terugkeren. Maar daartegenover stond radicaal en ongenadig priester Novatianus. En deze laatste liet zichzelf tot tegenbisschop van Rome wijden, een daad van eerste schisma in de kerk.
En dit leidde tot een concilie of synode in 251, waarbij paus Cornelius werd bevestigd als de wettige paus en priester Novatianus geëxcommuniceerd. Er ontstond een beweging buiten de kerk, het Novatianisme, die zou blijven bestaan tot in de vijfde eeuw in het oosten.
Het was de eerste grote interne splijting in de kerk. Uiteraard is de uitleg veel complexer. Tijdens dit concilie van 251 had de paus de grote steun van de bisschop Cyprianus van Carthago in het huidige Tunesië. Hij was wel zeer streng voor de afvalligen, maar dan toch niet zo ongenadig zoals priester Novatianus. Hij las er uit zijn werk, de Ecclesiae Catholiae Unitate, of over de eenheid van de katholieke kerk.
Daarbij benadrukte Cyprianus vooral de eenheid in een gans bisdom met haar bisschop, gevolgd door de eenheid van de bisschoppen onderling met Petrus.
Cyprianus leert hierin dat Jezus zijn kerk gebouwd heeft op één enkele fundering, die het teken en garantie van haar eenheid is. Zoals Petrus het fundament is dat de hele kerk bijeenhoudt, zo doet de bisschop in ieder diocese hetzelfde. Maar niet alleen priester Novatianus was tegen een heropname van christenen die tijdens de vervolgingen het geloof hadden afgezworen om hun leven te redden. Zo was er op een bepaald ogenblik een tegenbisschop in Carthago, Donatus genaamd. Hij was dus ook zeer gekant tegen heropname, maar dan vooral van priesters en bisschoppen die de Romeinse goden hadden vereerd. Hij vond dat alleen strikt zuivere geestelijken waardig waren om de sacramenten te bedienen, zoals doopsel en eucharistie, want anders waren ze ongeldig. En deze stroming, het donatisme, ontwikkelde een eigen theologie en een eigen parallelle kerkstructuur.
En ondanks het concilie van Arles in Frankrijk in 314, samengeroepen door keizer Constantijn met de bedoeling de eenheid te bewaren, scheidden de Donatisten zich toch af van de moederkerk.
Zij riepen zich uit als de enige ware kerk en beschouwden de andere tot leden van een valse kerk. Deze Donatisten hadden veel invloed in Noord-Afrika. Maar deze stroming verdween met de komst van de islam in de 7e eeuw waar velen naar overliepen. Vergeten we niet dat van de eens zo bloeiende katholieke kerk in Noord-Afrika bijna niets meer overbleef. Toch nog belangrijk te vermelden. Dit concilie in Arles stelde ook duidelijk dat de geldigheid van een sacrament niet afhangt van de morele staat van een priester of een bisschop. We komen daar wel later nog op terug.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Maar er waren nog andere thema's die opdoken en waarover eensgezindheid moest komen. En zo keren we terug bij bisschop Cyprianus van Carthago. Carthago lag toen nabij de stad Tunis, de huidige hoofdstad van Tunesië. Het was toen een zeer belangrijk bisdom.
Trouwens, 100 jaar later ontmoeten we er de heilige Augustinus.
In Carthago vonden er een aantal synodes plaats tussen 252 en 256, en die waren zeer nodig. Het grote thema handelde deze keer over christenen die waren afgescheiden van de kerk door het volgen van, zoals men het noemt, een ketterse beweging. Want naast het novatianisme en donatisme waren er nog andere stromingen ontstaan buiten de moederkerk, zoals er het montanisme.
Deze ontstond reeds einde 2e eeuw. Het was gefundeerd op profetieën van een zekere Montanus. Hij verwachtte een nieuw tijdperk van de Heilige Geest met zeer strenge ascese en onthouding, maar zonder apostolische traditie.
Er was het gnosticisme met velerlei stromingen die beweren het licht te bezitten. Het ging gepaard met geheime, esoterische kennis, waarbij Jezus een soort van geest is, een soort boodschapper. Eigenlijk vandaag de dag nog steeds zeer actueel.
Er was het modalisme met de ontkenning van de drie ene God. We komen er straks even op terug.
Maar dit geeft een idee welke uitdagingen er rezen vanaf de aanvang van de kerk. En zo ontstond de vraag of personen die in deze afgescheiden gemeenschappen werden gedoopt en die terugkeerden naar de Romeinse kerk opnieuw gedoopt moesten worden. En de discussies werden soms zeer hard gevoerd.
Bisschop Cyprianus vond dat de dopen toegediend in deze afgescheiden gemeenschappen ongeldig waren. Wilden deze personen terugkeren naar de moederkerk, dan moesten ze herdoopt worden.
Paus Stefanus I daarentegen vond dat indien de dopen werden toegediend met de juiste formulering in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat dergelijke dopen wel geldig zijn. En nu komt het.
Zo riep bisschop Cyprianus synodes samen om zijn gelijk binnen te halen. En de paus, van zijn kant, dreigde zelf Cyprianus en andere Noord-Afrikaanse bisschoppen te excommuniceren.
Maar paus Stefanus overleed kort daarna. En gelukkig koos zijn opvolger Paus Sixtus II een mildere koers. Daardoor kwam alles wat tot rust en werd een breuk tussen Rome en Carthago vermeden. Trouwens, zo bestaat er een brief van bisschop Cyprianus, geschreven aan een zekere priester Fidus.
Wij geloven dat de doop die met de juiste woorden wordt gegeven, namelijk in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, geldig is. En dit ongeacht of deze door een rechtvaardige of een onrechtvaardige wordt toegediend.
En Cyprianus schrijft verder: het is niet de kracht van degene die doopt, maar de belofte van God en de kracht van Christus die de doop tot een heilig sacrament maken. Daarom dient men niet opnieuw te worden gedoopt als men al een doop heeft ontvangen, ook al was die doop toegediend door ketters of ongehoorzame personen. En dus dit thema kwam ook ter sprake op dit reeds aangehaald concilie van Arles in 314. Want de discussies bleven oplaaien en verdeeldheid bezorgen, ondanks al een eerdere synode in Rome het jaar ervoor.
En we zien hoe zelfs meerdere malen het keizer Constantijn was die dit concilie bijeenriep. En inderdaad is het te verstaan, want deze afscheidingen veroorzaakten ook een verdeeldheid in de Romeinse samenleving. Zo heerste er een soort klassenstrijd tussen de katholieke en de donatistische richtingen. Interessant is de oproepingsbrief van de keizer, welke bewaard is gebleven.
Het komt ons echter toe dat sommigen, vanwege hun vergeetachtigheid, als het gaat om hun verlossing en de verering die zij schuldig zijn aan hun meest heilige religie, maar niet stoppen met het blijven voortzetten van hun persoonlijke vetes en daarbij onwillig zijn om zich neer te leggen bij het oordeel dat reeds geveld is. Wij hebben daarom bevolen dat vele bisschoppen van verschillende en ontelbare plaatsen zich naar Arles moeten begeven en wel voor 1 augustus 313 aanstaande.
En de namen van al deze aanwezige bisschoppen zijn gekend. Paus Sylvester was niet zelf aanwezig, maar zond 2 priesters om hem te vertegenwoordigen: Claudianus en Vitus, en de diakens Eugenius en Syriacus. En zo ontving de paus in een brief de 22 kanons of besluiten die ondertekend werden.
Thank you.
Dus het kon er soms hevig aan toegaan. Zoals ook in de tijd met het concilie van Jeruzalem onder de apostelen. Maar we zien hoe telkens de beslissingen die werden genomen in concilies of synodes, alhoewel ze niet altijd werden opgevolgd, uiteindelijk een richting aangaven die de kerk moest nemen in de toekomst.
Vergeten we nooit wat Jezus beloofde aan Petrus. Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. De Heilige Geest waakte steeds.
Uiteraard. En dat is dan het droevige. In elk verhaal ging het veelal gepaard met een afscheiding van een groep christenen van de moederkerk. En zo doken ook andere thema's naar boven, zoals over de geloofsinhoud zelf.
Zo werd er gedebatteerd over de betekenis van de drie ene God.
Van bij aanvang en reeds in het Nieuwe Testament wordt de band tussen God de Vader, Jezus en de Heilige Geest toch duidelijk aangetoond. Zoals in het Evangelie volgens Johannes, waarin geschreven staat over een innige relatie en eenheid tussen vader en zoon, en hoe de Geest de eenheid tussen vader en zoon openbaart. Jezus sprak ook over zichzelf: Ik ben. Dit is de naam van God, zoals in het Oude Testament.
Wij geloven dat er één God is, maar bestaande uit drie goddelijke personen: de Vader, de Zoon, Jezus en de Heilige Geest, waarbij dus Jezus zowel ten volle mens is en ten volle God.
En zo had je de stroming die we reeds aanhaalden van het modalisme, waarbij God zich volgens hen manifesteert in verschillende verschijningsvormen. Eens als de Vader in het Oude Testament, dan als de Zoon bij de vleeswording in het Nieuwe Testament en als de Heilige Geest na de hemelvaart. En deze ideeën ontstonden door theoloog Sabellius, vandaar ook het Sabellianisme genoemd. Of er bestond ook het monarchianisme.
Er is maar één God en geen drie personen. Jezus is volgens hen een gewone mens, die later als het ware als Gods zoon werd geadopteerd en goddelijke kracht bekwam. Dus een ontkenning van de echte goddelijkheid van Jezus.
En alzo waren er dan synodes in Antiochië rond 264 en 268 en in Rome in 268, voornamelijk rond deze thema's. Over het arianisme er toch zeer sterk op gelijkend, gaan we het uiteraard later hebben, want dit werd het grote thema van het concilie van Nicea. Laat ons nog één voorbeeld geven in verband met het thema van de drie-ene God.
Zo was er de bisschop van Alexandrië, Dionysius. Hij had uitspraken gedaan die de goddelijkheid van Jezus leken te ondermijnen. Hij wilde duidelijk maken dat de Zoon niet identiek is aan de Vader. En daartoe gebruikte hij formuleringen zoals: er was een tijd dat de Zoon nog niet was. Of: de Zoon is een schepsel.
En deze uitspraken riepen bezorgdheid op in Rome bij de toenmalige paus met dezelfde naam, Dionysius. De paus schreef hem aan om hem te corrigeren. Gelukkig was bisschop Dionysius zeer verzoenend gezind en herzag hij zijn uitspraken met een verhandeling die hij verzond naar de paus, genaamd Weerlegging en Apologie. En zo werd dit werk tevens later gebruikt in de synodes in Alexandrië tussen de jaren 270 en 275 en uiteraard ook tijdens het concilie van Nicea in 325.
Zijn geschriften tonen hoe de kerk geleidelijk groeide naar een meer nauwkeurige formulering van de drievuldigheidsleer, welke dan later resulteerde in de beslissingen van Nicea.
Zo, beste vrienden luisteraars, we stellen voor om het hierbij te laten voor de eerste uitzending van de vier in het teken van het eerste ecumenische concilie van Nicea 1700 jaar geleden. We vonden het heel belangrijk om te starten met een historische omkadering die ons toont hoe het er in die eerste eeuwen van de kerk aan toe ging. Wat we hier geven is uiteraard een grote samenvatting. Over elke gebeurtenis die we aanhaalden, zou je een heel programma kunnen wijden.
Eigenlijk, als we het puur menselijk bekijken, niet altijd zo een mooie voorbeelden van christelijke naastenliefde. Ja. Bisschoppen excommuniceerden elkaar of werden zelf verbannen. Maar er volgden nadien ook vele verzoeningen.
Ook velen werden martelaar, heilig verklaard of worden als heiligen vereerd in de Oosterse en of katholieke kerk.
We moeten alles bekijken vanuit ons geloof en vooral vanuit Gods heilsplan. God heeft een heilsplan met de kerk en elke christen persoonlijk.
En God maakt ook gebruik van minder positieve en voorbeeldige situaties, gecreëerd door de mens, om het dan toch ten goede te keren. Waar mensen zijn, is er zonde en drang naar macht en rijkdom. Kijken we maar naar ons eigen leven, welke continue strijd er is tussen goed willen doen en er niet toe komen.
Denken we maar wat de apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 7. Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil. Ik ontdek in mij dus deze wet. Als ik het goede wil doen, dringt het kwade zich aan mij op.
En Paulus vervolgt: mijn innerlijk schept behagen in Gods wet, maar in mijn handelen ontwaar ik een andere wet die mij gevankelijk uitlevert aan de heerschappij van de zonde over mijn daden. En Paulus roept uit: rampzalige mens die ik ben, wie zal mij redden van dit bestaan ten dode? God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer.
In de tweede uitzending gaan we verder in op die geschiedkundige omkadering welke het concilie van Nicea voorafgaat.
En we gaan ook even de locatie opzoeken waar het concilie plaatsvond. Een verrassing.
Dus, beste vrienden, afspraak in de volgende tweede aflevering.
Dank voor het luisteren.
Je te souviens.